Ik leer hier weer van alles. Want ik kom er nou achter dat ik de tweede van die twee kameraden mag dopen. Die eerste heb ik al een keer mogen dopen. Kijk, zo leer je van alles. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. En dat is in dit geval uit de Bijbel in de gewone taal. Een stukje uit de Matthäus-evangelie. En ik heb dat gekozen, ook uit die vertaling, omdat ik denk dat dat ons er nog het dichtst bij brengt. Bij wat de Bijbel en wat deze geschiedenis ook aan ons door te geven heeft. Dus een stukje uit Matthäus 3, de versen 11 tot en met 17. En ik lees dat voor jullie beiden graag voor, maar ook voor iedereen die hier in de kerk zit. Want je mag bedenken dat het woord van God bedoeld is voor ons allemaal. Het gaat over Johannes de Doper. Ik ga er straks uitleggen wie dat was en wat hij deed en zo. Maar dat is iemand die 2000 jaar geleden leefde en die een voorloper was van Jezus. Johannes is een profeet die preekt, er komen een heleboel mensen op af en dan gebeurt er het volgende. Johannes zei tegen de mensen, ik doop jullie met water. Dat laat zien dat jullie je leven willen veranderen. Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de Heilige Geest. Hij lijkt op een boer die het koren van zijn akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur, maar het stro dat overblijft steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij komt het goede bewaren, maar het slechte zal hij verbranden met vuur dat nooit uitgaat. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij kwam bij Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem tegenhouden en zei, waarom bent u bij mij gekomen? Ik zou juist door u gedoopt moeten worden. Jezus zei, toch moet je het doen. Want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt. Toen deed Johannes wat Jezus vroeg. Jezus werd gedoopt. En zodra hij weer uit het water kwam, ging de hemel open en Jezus zag dat de geest van God naar hem toe kwam in de vorm van een duif. En Gods stem klonk uit de hemel, hij alleen is mijn zoon, mijn liefde voor hem is groot. Tot zover de Bijbellezing. Het thema van vanmorgen is dat zinnetje dat de Heere Jezus uitspreekt, vlak voordat hij gedoopt wordt, als hij zegt, we moeten alles doen wat God van ons vraagt. Nou, daar zijn jullie beiden wel klaar voor, toch? Jullie knikken wel dapper van, ja, dat is mooi. Maar als je erover nadenkt, dan zou je haast tot de gedachte komen van, oh, nou moeten we een perfect leven gaan leiden. Zijn jullie daar ook van plan? Nou wordt het even iets spannender, dat zal voor mij ook gelden, hoor. Als ik in jullie plaats zat, zou ik ook denken, wat vraagt die dominant ook toch in vredesnaam? Want we weten allemaal wel dat dat wel een hele lastig is. En soms hebben mensen toch dat idee erbij. Hè? Van als je christen bent, dan moet je eigenlijk wel een compleet perfect leven leiden. En het lijkt een beetje op wat kinderen van de burgemeester overkomt. En kinderen van de dominee. En kinderen van de politieagent. En kinderen van de hoofdmeester van school. Die moeten op een of andere manier moeten die braver zijn. Toch of niet? Ja, dat idee is er wel. Als je kind van de burgemeester bent, dan moet je braver gedragen dan de rest van de klas. Wat natuurlijk onzin is. Maar ik had ooit een ouderling in mijn gemeente die zoon van een politieagent was. Een zeer indrukwekkende politieagent, moet ik erbij zeggen. En die zei, dat had ik nou ook. Ik moest altijd net even wat beter mij gedragen dan de rest van de klas. Want ik was zoon van de politieagent. Ja, dan mag je geen rare dingen doen. Nou, zoiets. Nou, het bijzondere van vanmorgen is dat het niet van jullie vereist wordt dat je elke dag perfect bent. Als dat het geloof zou inhouden, zou ik er onmiddellijk mee moeten stoppen. Want dat krijg ik niet voor elkaar. Maar geloof is juist dat je ontdekt dat degene die het zegt, dat die het voor je doet. Jezus zegt het en hij doet het voor je. Nou, daar ga ik wat over uitleggen. Eerst maar eens even over Johannes de Doper. Johannes de Baptist. Wel aardig om hem zo even te noemen. Ik ben natuurlijk heel erg baptist, dus ik roep dat dan. In het Nederlands noemen we hem Johannes de Doper. En dat klopt ook wel, want hij deed niet anders dan dopen eigenlijk en preken. Maar in het Engels heet hij John the Baptist bijvoorbeeld. En ook in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, daar kom je dat woord baptist ook in tegen. Johannes de Baptist dus. Die trad 2000 jaar geleden op in de Jordaan, bij de Jordaan in Israël. En dan moet je bedenken dat Israël in de zomer in elk geval heel erg droog is. Er valt 6 maanden lang geen spatregen over het algemeen. En dan snap je hoe belangrijk zo'n rivier de Jordaan is. En ook dat als er gedoopt moest worden, dat het handig is om een hoop water bij de hand te hebben. Want zo deden de Joden dat, en dat doen ze nog steeds. Op het moment dat de Joden doen aan een rituele wassing, dan gaan ze helemaal kopje onder. Nou, dat was toen de tijd ook zo. Dus is Johannes bij de Jordaan en daar preekt hij. En hij preekt als een echte profeet uit de geschiedenis van Israël. Net een, dan kon je zijn kleren zien. Hij draagt een kameelharen mantel, zoals dat heet. Dat is een mantel geweven van kameelhaar. Dat is niet het meest chique spul wat je kunt voorstellen. Want het is geen haute couture uit Parijs. Van, noem maar eens wat, weet ik veel. Ik ken die merken ook allemaal niet. Dior, is dat ook een? Dior, is dat een modemerk? Dior, oh Dior. Oh, daar zat er maar 1 lettertje naast. Nou, ik ben toch blij dat sommigen dat weten hier. Dat scheelt een heel stuk. Nee, zo, niet van zo'n mode, maar gewoon min of meer, ja, simpel. Beetje ruig, zeg maar. En er staat bij, dat levert vaak wel wat humor op, dat hij leefde, dat hij springhanen at en wilde honing. Ik kom zo nu en dan wel een slimmerik tegen die zegt, ja, dat snap ik. Als ik springhanen zou eten, zou ik ook honing willen. Maar dat staat er natuurlijk niet echt. Hij had springhanen en wilde honing. Hij at, daar leefde hij van. En dat is een beetje typerend voor iemand die profeet is. En een profeet is iemand die spreekt namens de God van Israël. De schepper van hemel en aarde. Die spreekt met gezag. En dat merken de mensen dan ook. Hè? De lui die komen op hem af. Ze komen van heinde en verre naar de Jordaan, naar de rivier daar in de diepte, om te horen wat die Johannes te vertellen heeft van die preek, zegt dus niet te geloven. Die wil je elke dag wel horen. En er komen steeds meer mensen. En wat zegt Johannes dan? Johannes zegt, jullie moeten bedenken dat de koninklijke heerschappij van God vlak voor de deur staat. God gaat het koningschap over deze wereld overnemen. Zijn jullie er klaar voor? En die mensen die hem horen denken, oh deksel. Nou eigenlijk niet. Dus zegt Johannes, als je dat denkt, als je dat voelt, ik ben niet klaar om God te ontmoeten, dan moet je je zonden belijden en je laten dopen als bewijs daarvan. En dan zal God jullie genadig zijn. En mensen horen daarna, ze raken tot in het diepst van hun hart getroffen. En ze komen bij bosjes om gedoopt te worden. De een na de ander, om in de rivier de Jordaan gedoopt te worden. Kan je verzekeren? Ik ben een aantal keren bij de Jordaan geweest. Het water van de Jordaan is lang niet zo schoon als het mooie water dat hier in de doopvont zit. En het is ook lang niet zo warm. Wat dat betreft hebben wij met z'n drieën en Gerry hebben het voordeel dat we straks in het mooie, schone en warme water mogen staan. Maar de Jordaan is een andere koek. Daar zal ik verder geen details over geven, maar ik zal je verzekeren, het is niet zo heel schoon. En het is ook niet zo heel warm. Maar dat maakte niet uit, want mensen voelden in zich de innerlijke drang om met God in het reine te komen, om met God verzoend te worden. En dus kwamen ze bij Johannes. En dan gebeurt het. Dan komt daar ineens die Jezus van Nazareth. Daar heeft Johannes al wat over gezegd in zijn preken. Die heeft al gezegd, mensen moet je horen, jullie kijken wel met ontzag naar mij misschien, maar je moet bedenken dat er na mij iemand komt die vele malen groter van gewichten van persoonlijkheid is dan ik ben. Die is zo indrukwekkend, zo formidabel, dat ik mag hem niet eens in zijn schoenen zetten. Als een slaaf, zeg maar, die je schoenen poetst of zo. Dat mag ik niet eens doen. Zo klein ben ik vergeleken met degene die na mij komt. En verdraaid, heeft de bewijzen van spreken nog niet gezegd. Of hij ziet Jezus daar in de rij staan, stel ik mij dan zo'n beetje voor. In de rij om gedoopt te worden. Johannes en Jezus kenden elkaar vermoedelijk. Dat weten we niet zeker, want er is nauwelijks wat over geschreven. Maar ze waren verwanten van elkaar. Bijna gelijk geboren. De moeders kenden elkaar. Dus er is een grote kans op dat Jezus en Johannes elkaar ook gekend hebben. Hij ziet Jezus staan. En hij denkt, en tenminste zou ik denken als ik Johannes was, wat doet hij daar nou? Waarom staat Jezus in deze rij? En dan is het zover, dan heeft hij een aantal mensen gedoopt. En dan staat Jezus voor hem. En die zegt dan tegen zijn verwant, tegen Johannes de doper, jij moet mij dopen. Dan denkt Johannes, ja maar ho, wacht even, dit komt niet goed. Hier staat de Messias, de redder, de koning van Israël voor mij. Hier staat degene die de zonde van de wereld gaat wegnemen. Hier staat degene die mijn zonde gaat wegnemen. En dan moet ik moet door hem gedoopt worden. Hij moet mij dopen, dat lijkt me geweldig. Oh, stel je nou toch eens voor, Dat ik door Jezus gedoopt zou mogen worden. Dat zou toch formidabel zijn. Dus zegt Johannes, nee, maar dat lijkt me niet goed. Ik moet door u gedoopt worden. En dan zegt Jezus een heel bijzondere zin. Dan zegt hij, laat mij nou maar geworden. Laat nou maar gebeuren. Want we moeten alles doen wat God van ons vraagt. We moeten Gods gerechtigheid vervullen. Dat staat er in de oorspronkelijke Griekse tekst. Dat zijn wel moeilijke woorden op zich. Vandaar dat de Bijbel in gewone taal dat zo vertaald heeft. We moeten alles doen wat God van ons vraagt. Gods gerechtigheid vervullen. En het bijzondere van Jezus is, want dan wordt hij gedoopt en dan komt de Heilige Geest op hem neer. En hele bijzondere dingen. Maar het bijzondere van Jezus is dat hij alle keren dat hij wat zegt, dat ook zelf doet. Hij is degene die het zegt en het doet. Anders dan alle andere mensen ter wereld. Er zijn veel mensen die heel betrouwbaar zijn en hun beloften allemaal nakomen, of bijna allemaal nakomen, maar niemand slaagt daar voor 100% in. Maar Jezus is degene die wat hij zegt ook doet. En hij doet dat dus ook. Hij vervult alle gerechtigheid van God. Hij doet wat God van hem vraagt. En dat doet hij niet omdat hij gedwongen wordt, maar hij doet het uit vrije wil, omdat hij dat zelf wil. En waar denk ik dan aan? Nou, dan denken we aan het moment dat Jezus gevangen genomen wordt en dat hij gemarteld wordt. Dat hij ondervraagd wordt, dat hij bespot wordt, dat hij geslagen wordt, dat hij bespuugd wordt, dat hij een doornkroon op zijn hoofd krijgt, dat hij gegeeseld wordt, een dwarsbalk van een kruis op zijn nek krijgt en door Jeruzalem heen gesleept wordt door een hele serie Romeinse soldaten met de leiders van Israël joelend en krijsend achteraan. Totdat ze bij die heuvel vlak buiten de poort komen en daar bovenop die heuvel daar worden drie kruisen neergezet en aan het middelste kruis komt Jezus te hangen om dood te gaan. Om doodgemarteld te worden. Zo vervult hij Gods gerechtigheid. Want daar op dat moment draagt Jezus de zonde van de hele wereld. Draagt hij het kwaad van jou en van mij en van ons allemaal en van jullie beiden. Daar waar we niet in geluk zijn om het goed te doen, daar waar we het verkeerd gedaan hebben. Jezus neemt het met zich mee. En hij gaat de dood aan. Het mooie van de geschiedenis is, dit is op zich al heel bijzonder, maar het mooie van de geschiedenis is dat daarmee dat nog niet voorbij is, want er komt een indrukwekkend vervolg achteraan. Want op de derde dag na zijn sterven staat hij op uit de dood en leeft voor eeuwig. En dat maakt dat die Jezus van toen de Jezus van vandaag is, die hier aanwezig is, present is door zijn Heilige Geest. Want Jezus zegt dat, als jullie bij elkaar komen, in mijn naam, dan ben ik daar. Ik ben hier. Hij is hier in ons midden. Die Jezus die Gods gerechtigheid volmaakt. En hij heeft jullie geroepen. Hij heeft jullie gevonden. God heeft jullie gevonden door Jezus. En jullie hebben gedacht, verdraai, dit gaat over mij. En ik mag er ja op zeggen. En dat hebben jullie inmiddels gedaan. De doop is een fysieke bevestiging van het feit dat je ja zegt op die Zoon van God die gekomen is om Gods gerechtigheid vol te maken. Dan moet ik dat misschien nog even wat preciezer uitleggen. Heel kort, maar dit is echt ingewikkelde theologie, maar ook heel duidelijk. De gerechtigheid van God betekent drie dingen. Het betekent dat God weer God wordt, dat ik zijn kind word, en jullie ook, en dat jullie met elkaar mijn broers en mijn zussen worden. En jullie ook van elkaar. Dat zijn de drie dingen waar Gods gerechtigheid over gaat. God wordt weer God. Dat is iets anders dan dat je het woord God wel eens gebruikt. Ik kom dat regelmatig tegen. Ik hoop daar niet te lang over uit te halen. Maar om de zoveel tijd zie ik iemand die oh my God zegt. Of schrijft. Of roept voor de televisie. En dan denk ik, hoe bizar is dat eigenlijk? Zouden ze echt wel weten wat ze zeggen? Kennen ze God ook inderdaad? Ik bedoel, stel je nou eens voor dat ik hier door de winkelstraat in Muntendam loop. En er komt een heel stel jongelui komt langs die allemaal op een schermpje staan. Het mogen ook oudere lui zijn hoor. En ze ontdekken allemaal tegelijk het grappige YouTube filmpje waar ze allemaal van onder de indruk zijn. En ze geroepen allemaal tegelijk, oh mijn Anne. Wat zou er dan gebeuren? Ik zou denken, mijn gehoorapparaat is stuk. Even met mijn gehoorapparaat tussen. En ze roepen er nog een keer weer. Ik denk, ja, oké. Okay. Nou, jongelui, zeg het maar, wat kan ik voor jullie doen? En ze bellen wanneer de politie. Er staat een enge man met een hoed op met ons te praten. Kom hier en red ons. O mijn Anna. Ik zit niets vermoeden voor de televisie en ik zie het in soapseries voorbij komen. O mijn Anna. Ik kijk op tweets, ik kijk op sms-berichtjes, ik kijk op Facebook. O mijn Anna. Geen mensen die me kennen, iedereen noemt mijn naam. Wat is dit voor onzin? Nou, dat is de manier waarop God erin staat, denk ik. God wordt weer God. Op het moment dat je ja tegen Jezus zegt, wordt God weer God voor je. Weet je weer wie hij is. En mooi is, dat geldt ook voor mensen die dat nou helemaal nog niet weten. Maakt niet uit, ook al weet je het helemaal niet nu. Geldt ook voor jullie. Geldt voor ons allemaal. God wordt weer God. De God met wie je mag leven. De God met wie je verzoend bent. De God die je vader, een liefhebbende vader is. Voor jouw leven, voor je bestaan. God wordt weer God. Ik word weer zijn kind. Dat knagende gevoel van onzekerheid van wie ben ik tegenover God, dat verdwijnt compleet. Dat verdwijnt, dat verdampt voor de zon. Want ik mag kind van God zijn. Dat zegt de Bijbel, dat zegt Jezus, dat zegt de Geest van God, dat zeggen 1000 liederen, dat zeggen andere christenen met me mee. Wij mogen weer kind van God zijn. Wat een formidabel voorrecht. Maakt dat een heleboel muizenissen verdwijnen. Die verdampen. Want ik mag kind van God zijn. Ook wanneer ik het niet goed doe. We hebben daar zo pas over gezongen. Wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Dat is een formidabele waarheid. Dat geldt dus ook voor jullie. Jullie mogen kind van God zijn. En dan is er nog één ding. Je komt terecht als kind van God. Komt op een goede plek. Maar al die luieren om je heen, die komen ook op een goede plek. En die worden je broer en zus. Je krijgt ineens een familie. Een gezin. Dan weet ik wel dat bij sommige mensen dan de schrik om het hart slaat. En als je pech hebt en in een gezin bent groot geworden of in een gezin zit waarin het niet fijn was, om het even simpel te zeggen, dan is dat beeld gewoon heel lastig. Maar dat doet niets af van het feit dat het gezin dat God scheppen wil, creëren wil, dat het gezin is waarin zijn liefde functioneert. Een liefde die niet beschadigt, een liefde die niet kwaad is, die niet boosaardig is, maar een liefde die erop uit is om te genezen, te helen, te troosten en te dragen. Broers en zussen, in één en hetzelfde gezin. Wanneer we jullie straks mogen dopen, dan doen we dat op het gezag van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de formulering die we in Matthäus 28 tegenkomen, die Jezus uitgesproken heeft. En dan mag je bedenken dat het gezag van God dus berust op deze doop. En dat is niet omdat wij dat verzinnen, of omdat wij zo goed zijn, of zo slim, of weet ik veel, of dat het aan mij zou liggen, helemaal niet. Maar dat ligt aan God zelf. Die spreekt dat uit. God de Vader die jullie schept, gemaakt heeft, jullie leven draagt en vasthoudt, de God waarvan jij wist al heel jong dat hij bestond. Die God, die spreekt zich uit over jullie. Deze is van mij. Deze twee zijn van mij. Horen bij mij. God de Zoon spreekt zich over jullie uit. Jezus die zijn hele lijf en leden ter beschikking gesteld en gegeven heeft voor jullie. Die spreekt zich uit over in jullie doop. En zegt, jullie zijn van mij. Jullie horen bij mij. En de Geest van God, de Geest van Jezus, die scheppend is en dragend is en troostend is en aanwezig is nu tot in eeuwigheid, spreekt zich uit over jullie en zegt, dit zijn de mensen waar ik aan verbonden ben. Dit zijn de mensen die ik volg en dit zijn de mensen die mij volgen. Dit zijn de mensen die ik nooit, geen dag in hun leven in de steek zal laten. Dat gebeurt er straks aan jullie. We gaan straks ook met jullie bidden om de vervulling met Gods geest, om dat juist ook te benadrukken en zichtbaar te maken. Dit hele stuk van de preek was voor de doopelingen. Fijn dat jullie erbij zijn gebleven om het even mee te maken. Maar nu, over het hoofd van de doopelingen heen, heb ik nog een paar dingen even te zeggen. Ik heb wat te zeggen tegen mensen die Jezus ooit gevolgd hebben en die keuze al gemaakt hebben ooit om Jezus te volgen. Jullie hebben de doopvragen voorbij zien komen. Ik zal eerlijk zeggen, het zijn mijn doopvragen. Die heb ik ooit een keer in de loop van de tijd ontwikkeld of bedacht. Of zijn bij elkaar gekomen. Dus het is niet iets wat zo direct letterlijk in de Bijbel staat. Maar het is iets waar verrassende wijze heel veel christenen, volgelingen van Jezus, heel veel gemeenten ja op zeggen. En jullie hebben ook op iets soortgelijks ja gezegd. Ik nodig je van harte uit om in deze bemoedigende doopdienst eens te meer te denken. Dat is ook wat ik wil! Dat is waar ik voor wil gaan. Dan weet ik het weer. Zo nu en dan zit mijn hoofd vol met een heleboel andere dingen. Met automodellen en weet ik wat allemaal meer. En computers en lesmateriaal en plezier met de vrienden en weet ik veel. Maar dit is waar ik voor gaan wil. Oh ja, dan weet ik het weer. Dit is waar ik voor gaan wil. Onthoud dat. En voor iedereen die denkt, dit spreekt mij aan op een of andere manier. Maar zo'n stap heb ik in mijn leven nog nooit gemaakt. Dan nodig ik je van harte uit om navolger te worden. Om het wonder van het geloven in Jezus te accepteren. En in het verlengde daarvan het wonder van de doop te accepteren. En die route te gaan. Het enige wat je tegenhoudt, ben jezelf. God houdt je niet tegen. De gemeente houdt je niet tegen. De belemmeringen zitten in onszelf. Ik weet dat uit eigen ervaring hoor. Het staat ook bij mij. Dus ik weet hoe dat werkt. En ik weet hoe waardevol en indrukwekkend het is. Om de stap, deze stap, met de Heer te mogen doen. Ik wens jullie dat allemaal van harte toe. In Jezus' naam. Amen.